Als je een Bijbel bij je heeft, dan wil ik met u lezen Lucas 15, vers 11 tot en met 32. Dat is een groot gedeelte, dus ik heb dat niet op sheet staan, maar de andere dingen heb ik wel op sheet staan. En ik wil met u de komende weken wil ik met u gaan nadenken over een prachtige gelijkenis. Die gelijkenis die is door Rembrandt prachtig geschilderd. Misschien laat je dat schilderij even zien, Ger. Dat is een indrukwekkend schilderij wat hij ooit heeft gemaakt. En dat schilderij, waarom vind ik dat zo bijzonder? Omdat de hoofdpersonen, die staan eigenlijk op dit schilderij getekend, geschilderd. Het is het gelijkenis van de verloren zoon. En op dat schilderij zie je, zeg maar, aan de ene kant zie je de vader die de zoon omarmt, die zeg maar bij de varkens vandaan naar de vader terugkomt. Hij is omringd met mensen die hij heeft uitgenodigd op het feest. En je moet gewoon ontzettend goed kijken, linksboven, in het verscholen, in het donker, zie je de oudste zoon. Ik vind dat magnifiek, die dan op afstand kijkt naar dat hele tafereel. En ik vind het echt indrukwekkend hoe dat geschilderd is. En eigenlijk wil ik met u deze week een schilderij ook maken, een geestelijk schilderij, over deze gelijkenis. En ik wil het hele verhaal met u lezen, maar eerst wil ik heel graag met u bidden. Heer God, het is een van de mooiste gelijkenissen die gesproken zijn. En ook al kennen we dit hele verhaal misschien en vaak gelezen, ook op de zondagschool misschien al voorgelezen, we willen u zo bidden dat u deze woorden die u zo gesproken heeft, Heer Jezus, dat die tot leven komen, dat we zelf elkaar, of dat we onszelf daarin mogen gaan zien. Ik heb me verheugd over de komende weken, Heer, om daar echt helemaal in te duiken en deze gelijkenis ook echt, als het ware, mee te beleven wat daar gesproken is. Om me ook zelf een spiegel voor te houden en ook zo ons samen echt, die prachtige woorden die de Heer Jezus heeft gesproken, om die echt te beleven en ook zelf daarin onszelf te mogen zien. En ik bid zo dat u het zult uitwerken, Heer, in ons hart, dat het gaat leven en dat we meer en meer gevormd worden naar het beeld van uw Zoon. Dat is mijn gebed in Jezus' naam. Amen. Ik lees met u Lucas 15 en dan vers 11 tot en met 32. En al de preken die ik houd, die heb ik ook onder deze noemer gezet. Een zeker mens had twee zonen. Jezus zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde erna zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Maar niemand gaf ze hem. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij me en al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Ik vind het... Als je zo thuis deze geschiedenis aan het lezen bent, dat raakt me ontzettend, omdat ik in heel veel facetten eigenlijk verschillende dingen herken. En ik wil deze eerste preek wil ik eigenlijk met jullie eigenlijk als inleiding zien. Ik wil iets schetsen, omdat het heel erg belangrijk is om te weten tegen wie is deze gelijkenis eigenlijk gesproken. Het is zo ontzettend belangrijk als je dus de Bijbel leest, in de context te spreken. Tegen wie wordt dit nu eigenlijk gezegd? Want als je namelijk ziet in welke context dat Jezus dat spreekt, zal het je in de komende weken nog dieper gaan raken. En het begint eigenlijk met Lucas 15, vers 1 en 2. Daar staat, alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseers als de schriftgeleerden zeiden morgen tegen elkaar, die man ontvangt zondaars en eet met hen. Dat is de inleiding. Dus het is heel erg belangrijk dat je dus die inleiding ziet in Lucas 15, dat het zo gaat dat de schriftgeleerden en de fariseers, die zeggen tegen de omringende mensen, die man die ontvangt zondaars en eet met hen. En die fariseers en schriftgeleerden waren eigenlijk steeds aan het zoeken naar redenen om Jezus te beschuldigen. En daarom, dat was eigenlijk de reden dat ze hem volgden. En dan zie je dat ze dus steeds eigenlijk aan het zoeken zijn, niet of hij de Messias is, niet of hij de Verlosser is, maar ze zijn steeds aan het zoeken en luisteren niet met een open hart. Ze zijn steeds aan het zoeken of er een reden zou kunnen zijn waar ze hem voor zouden kunnen aanklagen. En beter nog zou het zijn als ze hem zouden kunnen betrappen op iets waardoor ze hem van het voetstuk kunnen afhalen. En eigenlijk, dat zie je dan later ook, als Jezus de Heer de Lazarus heeft opgewekt en er zoveel aanhang komt, dat ze zeggen, we moeten zorgen dat hij op een of andere manier terechtgesteld wordt en gedood wordt. En zo zie je eigenlijk dat die schriftgeleerden, die komen steeds, en de fariseers, die worden steeds eigenlijk genoemd. Maar dat komt omdat ze dus Jezus aan het volgen zijn, niet omdat hij de Messias is, niet om te toetsen of hij de Messias is, maar steeds aan het kijken waar kunnen we hem eigenlijk te pakken krijgen. En die religieuze leiders hadden een enorme invloed. Ze gaven veel onderwijs in de synagogen. En een van de dingen wat het kenmerk van hen was dat ze wettisch waren. En wat betekent dat nu, wettisch? Wat betekent dat in de context? Het is zo dat dat betekent eigenlijk dat deze fariseeërs en schriftgeleerden die zochten eigenlijk de gunst van God door zich minutieus aan de wet te houden. Eigenlijk wilden ze een goed blaadje komen te staan door de wet te houden. En dat ging natuurlijk gepaard met zichzelf veel te rechtvaardigen. En eigenlijk, als je zo op deze manier zeg maar, met Gods woord omgaat, dan zie je eigenlijk dat je een veroordelende houding hebt. En deze mensen die waren steeds op zoek om mensen te minachten, om steeds te kijken van wie voldoet niet in de ogen. Wie doet het niet zoals wij het doen? Wie houdt de wet niet zoals wij dat doen? Wie staat er niet beter in de gunst dan dat wij in de gunst staan bij de Heere God? En waarom is dat zo schadelijk, dat fariseïsme? En er zijn stukken in deze preek die ik al eens in het begin van het jaar heb gesproken. Toen ging het over religiositeit. Ik zal een paar dingen daarvan herhalen. En waarom doe ik dat? Ik zal zo dadelijk een filmpje laten zien wat heel erg aansprekend is. Maar ik doe dit omdat ik had nog een gesprek met Jeroen erover. En Jeroen die zei tegen me van de langste weg van iets is van iemands hoofd naar iemands hart. En het punt is, ik preek altijd op die manier dat ik jullie niet met veel kennis naar huis wil laten sturen. Maar dat je eigenlijk dat we de Heer Jezus in deze prediking ontmoeten en dat we iets mogen zien en proeven en ook een beeld zien van op het moment dat wij ons vergelijken en niet zien dat dit ook in ons hart is, wat in die fariseeërs eigenlijk leeft. Ik merk dat als ik mezelf onderzoek, dan zit dat ook in mij. Ik zie me liever als de jongste zoon die de Heere God gevonden heeft en die de Heere Jezus heeft aangenomen en thuis is gekomen, maar op het erf van het koninkrijk, als je thuis bent gekomen, zit dit op de loer. Dan ligt dit op de loer dat je toch eventjes iets beter vindt dan anderen. En toch als iemand anders gelooft dan jou, dat je dan gaat vergelijken. Dat je toch eigenlijk vindt dat de dingen die je moet doen, dat toch invloed heeft op de genade die God jou geeft. En er bestaat dus een enorme kloof tussen zeg maar dat God je accepteert door je prestaties en geloof me, als u dat ver van u weggooit en zegt, dit kleeft mij niet aan, dan is deze preek hartstikke belangrijk voor u. Want het is zo dat we steeds toch eigenlijk denken dat als we genoeg bidden, als we genoeg vasten, als we genoeg dienen, dat het dan toch wel beter is in de relatie met de Heere God en ons. Terwijl dit niet het doel is. Het is een gevolg van een leven met hem. Want dat je een visie hebt dat God je accepteert door wat Jezus heeft gedaan, dat het al is gebeurd. Ik herhaal nog iets wat ik ook in het begin van het jaar zei, dat religie werkt vanuit het principe, ik gehoorzaam en daarom word ik door God geaccepteerd. Ik gehoorzaam en daarom word ik door God geaccepteerd. En het evangelie, dat is dat God ons accepteert door wat Christus heeft gedaan. En daarom gehoorzaam ik. En ik wil nog drie kenmerken noemen wat een religieuze houding is die haak staat op het evangelie. En ik had wat meerdere punten, maar gewoon om deze drie, die spreken mij het eigenlijk meest aan. Weet je, religiositeit is mijn identiteit en eigenwaarde zijn vooral gebaseerd op hoe hard ik werk, hoe moreel ik leef. En dus moet ik neerkijken op diegene die ik immoreel vind. Ik minacht anderen en voel me superieur. En het evangelie dat zegt, mijn identiteit en eigenwaarde draaien om die ene die stierft voor zijn vijanden. En daar behoor ik ook toe. Daar behoor ik ook toe. Alleen door genade ben ik wat ik ben. Dus ik kan niet neerkijken op anderen die iets anders geloven of praktiseren dan ik. Een ander kenmerk van religieus leven is, Ik gehoorzaam en daarom houdt God van mij. Het kenmerk van die oudste zoon. Het kenmerk van die oudste zoon is, ik heb die liefde verdiend. Ik heb die liefde verdiend. En het kenmerk van iemand die echt het evangelie leeft is, God houdt van mij. Hij houdt van mij en daarom gehoorzaam ik. Het andere is, zoals die oudste zoon, een religieus denken. Want die oudste zoon, daar zullen we later op zien. Die oudste zoon, daarom is het ook heel erg belangrijk dat ik met die inleiding begin. Die oudste zoon, daar houdt de Heer Jezus de Farizeeërs, dat wetticisme, een spiegel voor. En die Farizeeërs dachten, hoe meer ik God gehoorzaam, hoe meer ik dingen voor elkaar zal krijgen. En dat zit ook in ons. Hoe meer ik gehoorzaam, hoe meer ik dingen voor elkaar kan krijgen. En dit evangelie zegt, ik gehoorzaam God om hemzelf. Om wie hij is. Om mij in hem te verheugen en op hem te gaan lijken. Nu heb ik vorige week was ik op een conferentie met Rietje. Er was een einde van zeg maar een bijbelschool. Die hadden 3 dagen, vrijdagavond begon dat. En dat ging tot en met zondag was dat. En ik had vrijdagavond had ik een toespraak, een lezing. En zaterdag 2. En we hadden gezegd, ik ga zaterdag naar huis. Omdat we zondag in de dienst wilden zijn. En dat is een heel gemêleerd gezelschap. Maar de meeste jongeren die daar zitten, die waren uit de reformatorische kringen. En ik vertelde ik had onder andere een gedeelte van deze preek over wat het betekent religieus te zijn. Wat het betekent om naar het evangelie te leven. En we waren toen op zaterdagmiddag naar huis, maar op zondag werden er getuigenissen gegeven. En een van die getuigenissen werd me toegezonden. En dan kwam een jonge man, Dirk heet hij, die kwam naar voren. En die vertelde eigenlijk iets, in 2 minuten laat ik jullie zien, wat deze preek over religieus leven, wat dat voor hem betekende. En dat sprak me zo ontzettend aan, dat ik de techniek gevraagd heb of ze dit kunnen laten zien. Het is ongeveer 2 minuten, kijk er eens naar.
Als je het een beetje zo bekijkt, dan voel je idee dat je steeds een stapje groeit en een niveautje hoger komt, om zo maar zeggen. En met dat idee eigenlijk ook hier naar het slotweekend gekomen. Tot vrijdagavond. Ja, toen was het iets anders. En daar ben ik echt heel dankbaar voor. Omdat toen de lezing, ik heb het met sommigen van jullie al wel gedeeld. Als je dan kijkt. Hoe religieus je daar dan eigenlijk in staat, zeg maar, ook kijken naar andere mensen, hoe zij bezig zijn, of ze wel vol vuur zijn voor God. En ja, ik vind het ook echt een nood, als je kijkt in de kerk, maar wat is de grondhouding? Hoe kijk je naar andere mensen? Ga je boven ze staan of ga je naast ze staan, onder ze staan? Zeg je van ja, dit is iets waar we samen moeilijk mee hebben? God maakte me duidelijk dat het een hele verkeerde houding was, dat ik echt neerkeek op andere mensen en dat is absoluut niet wat kan. Vanuit het evangelie. Tegelijk ook heel erg ervaren vrijdagavond dat Gods genade enorm groot is. En ik krijg daar het beeld ook wel bij dat wat ook wel gedeeld werd, hè, dat je zo naar God toe komt alsof je hem iets te bieden hebt. En dat was eigenlijk ook wel de manier hoe ik erin stond. Van nou kijk eens God, ik heb wel wat te bieden. En ik wil wel wat dingen opofferen en dat wil ik dan ook nog wel doen voor u. Maar echt op zo'n manier. En toen kwam dat beeld dat Jezus aan het kruis hing. En dat ik daar voor hem sta. Ik vind het vooral heel mooi hoor. Maar het was echt een intens moment. Dat God toen zei van ja, ik hou van jou. En dat ik daar sta. En dan, ja, dat ik hem iets wil bieden. Ja, dat gaat gewoon nergens over natuurlijk. En dat beeld, dat absurde van dat beeld eigenlijk, dat je daar voor het kruis staat. En dat je eigenlijk zegt van, nou God, dit heb ik. En dan soort die ruilhandel of zo. Zeg maar, ik heb u ook iets te bieden. En tegelijk dat zo sterk ook er naar voren kwam, zeg maar van ja, ik hou van jou en ik heb zoveel genade voor jou. En dat, ja, dat was een schitterend beeld. En als ik dus kijk naar 2 jaar bijbelschool, dan heb ik nu het idee dat ik minder of lager sta eigenlijk dan toen ik begon. En, ja.
Ik vond het zo sprekend, het raakte me zo ontzettend toen ik dat mocht zien, dat je dus echt denkt een ruilhandel te kunnen opzetten. Zoals die oudste zoon, die probeerde een ruilhandel op te zetten. Maar dat zit eigenlijk allemaal in onszelf. En dat je dus echt mag ervaren dat het zo diepe genade is. En de Heer Jezus die gaat ook met die fariseers eigenlijk om, dat je denkt, dit is echt een andere kant. Ik heb een boek dat heet De Andere Kant van Jezus. De Andere Kant van Jezus. En dat is dan niemand die lieve Jezus. Als hij met de fariseers omgaat, dan zie je eigenlijk dat hij die identiteit die in die godsdienstigheid ligt, die gaat hij aanspreken en dan zegt hij openlijk, jullie kennen God niet. Johannes 8, vers 47. Hij noemt de kinderen van de duivel. Johannes 8, vers 44. Hij verklaart dat ze de weg van het heil niet kennen. Johannes 10, vers 26 en 27. Maar het meest schokkende vind ik eigenlijk dat hij zegt in Matthäus 23, vers 13. En dat is een tekst die heeft me diep, diep geraakt. Omdat je hierin ziet wat religiositeit eigenlijk doet. Maar wee, u schriftgeleerden en fariseers, huichelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er immers zelf niet binnen. En hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Dat is een hele scherpe tekst. Aan de ene kant weet ik, geloof ik in de totale soevereiniteit van God. Geloof ik dat God de wedergeboorte geeft, dat de Heilige Geest in het leven komt van iemand en een nieuw leven geeft. Maar de andere kant van de medaille is dat als hij een religieus leven leidt, dat hij een ruilhandel met God opzet en dat hij thuis wat anders bent als wat hij op zijn zondagmorgen bent en dat de kinderen eigenlijk 2 papa's of 2 verschillende mama's hebben, de ene die is in de kerk en de andere is thuis, dan zie je hier de impact wat dat heeft op mensenlevens, op je buren, op de mensen zeg maar hier in de omgeving, op je vrienden, op je collega's. Dan ben je niet een weg die leidt tot het heil, maar ben je een enorme verhindering. Wat Jezus hier zegt, dat hij zegt, u gaat zelf immers niet binnen en u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. Dit is een hele scherpe lijn die hij trekt tussen zeg maar, de leer en het evangelie. En dat is zeg maar zo bijzonder dat de Heer Jezus eigenlijk gekomen is voor mensen die mishandeld zijn, die veracht zijn, die eigenlijk in dat systeem, van dat religieuze systeem wat er is, dat ze daar niet mochten zijn, de hoeren, de tollenaars en de zondaars. En de fariseers verwijten hem dat. Zoals ik al zei, in Lucas 15, vers 1 staat, en alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseers als de schriftgeleerden zeiden morgen tegen elkaar, die man ontvangt en eet met hen. Tollenaars werden gehaat. En eten überhaupt. Als je at met iemand in die cultuur, dan was dat een voorrecht voor vrienden, voor familie en voor mensen die je superieuren waren. Maar je at niet met een beruchte zondaar. Dus willen we zwijgen van een prostituee of een verschoppeling. Want de fariseers hadden in de gedachte, en waarom waren ze daar zo op tegen, dat als je met deze mensen omging, dan werd je zelf onrein. Dat was de gedachte. Maar Jezus was een vriend van zondaars. En dat antwoord heeft hij ook zelf gegeven. Het antwoord dat de fariseers eigenlijk tot inkeer moeten brengen. Die reden dat hij met zondaars at, in Lucas 5 vers 30, wordt hem ook die vraag gesteld. Lucas 5 vers 30 tot en met 32. En een schriftgeleerde en fariseers moorden tegen zijn discipelen en zeiden, waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En deze voorgeschiedenis, die hele voorgeschiedenis, dit incident, leidt tot een trilogie van gelijkenissen. Van drie gelijkenissen. De gelijkenis, je hebt de eerste gelijkenis die de Heer Jezus spreekt over het verloren schaap. Dan komt hij met de gelijkenis van de verloren penning. En het laatste spreekt hij dan over de verloren zoon. En in die eerste twee, of in alle drie die gelijkenissen, staat één ding centraal. Eigenlijk twee dingen centraal. Het eerste is dat Jezus gekomen is voor het verlorene, om zich uit te strekken naar het verlorene, om zich uit te strekken naar datgene wat ziek is, om zich uit te strekken wat gebroken is. Dat is het eerste, dat er echt iets moet gevonden worden, dat er een uitstrekken is naar. En als dat gevonden is, in alle drie de gelijkenissen hetzelfde, grote vreugde in de hemel. Enorme vreugde. Maar die derde gelijkenis, van die verloren zoon, die gaat ook nog, terwijl dat in die andere twee gelijkenissen niet zo is, gaat tegen de achtergrond van de ongenoegen, de jaloersheid en de boosheid van die oudste zoon. En hij heeft geen deel aan de vreugde. En daar wil ik met jullie de komende weken over nadenken. Over deze achtergrond. En dan is het zo dat je dus samen echt die spiegel mag voor... dat de Heere God ons een spiegel voorhoudt. En dat we daarin echt samen mogen groeien. Ik heb het voor mezelf zo samengevat. Wat wil die nu met deze boodschap zeggen? Weet je, het allereerste is eigenlijk dat u zich controleert, dat ik mezelf controleer of ik nu een leven leef vanuit het evangelie of dat ik langzaam aan afdrift ben naar een religieus leven. Een religieus leven. Een religieus leven waarin ik denk dat ik toch, zoals Dirk, echt ik vind het zo indrukwekkend. Deze jongeman die kwam op vrijdag naar me toe. Vrijdagavond. Ik was net klaar met het delen van de boodschap. En toen kwam die met een vriend. En in tranen. En dat heeft me zo geraakt, hoe de Heilige Geest tot iemand kan spreken. En terwijl je denkt goed bezig te zijn en je toch bent aan het vergelijken met anderen, dat je toch echt iets beter doet dan de mensen hier in het Leudal, met je buren, met mensen waar je mee optrekt. Dat je toch eigenlijk toch wel echt wat beter bent. Weet je, één ding heb ik geleerd. Ik ben niet beter. Het enige is, ik ben beter af. Ik ben beter af doordat ik Jezus ken. Maar ik ben niet beter. Ik ben geen haar beter. En als ik dat wel denk, dan verval je in religiositeit. Dan ga je het optellen en het aftrekken. En kun je niet meer, zoals de Heer Jezus, dat in zijn voetstappen willen we treden, dat we met mensen die het uitschot zijn, dat we daarmee optrekken, dat we daarmee eten, aan tafel gaan zitten en gemeenschap hebben. Weet je, dat is zo indrukwekkend om tegen deze achtergrond deze gelijkenis samen te bestuderen. En dieper in ons leven te kijken en onszelf te confronteren. Vooral mensen die lang in het geloof zijn. Weet je, ik loop al een hele tijd mee. Ik weet eigenlijk hoe het zou moeten. Ik weet wat er verwacht wordt. Ik weet hoe ik op zondagmorgen hier naartoe kan komen. En ik weet hoe je je kunt gedragen. Maar het moet een innerlijke houding zijn. Het moet iets zijn van binnenuit. dat het elke keer weer, ik heb me ontzettend verheugd op deze morgen. Dat is voor mij geen religieuze samenkomst. Voor mij is het een diepe ontmoeting met mensen die de Heer Jezus lief hebben. En waar ik samen mee, ook al kunnen we niet zingen, hem mogen ontmoeten. En dat we de Heer Jezus echt mogen ontmoeten, dat hij in ons midden is. Dat maakt het grote verschil. En daar verheug ik me ontzettend op. En het tweede wat ik wil echt zien, en daar ga ik volgende keer wat meer op in, is, ken je die blijdschap? Ken je echt die diepe, intense blijdschap als iemand tot geloof komt? Weet je, de mooiste momenten die ik ken met Rietje samen, is op het moment dat in het chalet iemand de Heer Jezus ontmoet. Dat je hem zeg maar aan de hand hebt genomen en hem geholpen hebt om hem te vinden. En dan dat hij zich buigt en ziet dat hij een intense ontmoeting heeft met zijn Heer en Heiland, met zijn Schepper, dat hij verlost is. Dat er een daadwerkelijke bekering en wedergeboorte plaatsvindt. Een grotere vreugde kun je eigenlijk alleen dan vinden als je eigen kinderen tot geloof komen. Als je in je gezin dat mag meemaken. Dat je niet alleen op anderen gebricht bent en op je buren en op mensen die verloren zijn, maar dat je leven leidt wat een onuitwisbare indruk maakt in je huwelijk of in je gezin. Dat je partner ziet, die is van iets anders, die is van een andere orde. Ik zie het van binnenuit, zie ik het gebeuren. Het is niet religieus, maar het is een diepe ontmoeting en een leven met Christus. En als zich dan iemand bekeert, dan is er een diepe, intense vreugde. Ik zie daar ontzettend naar uit, ook in de komende periode. Ik ben daar echt van overtuigd dat we niet zomaar hier in Baaksem terecht zijn gekomen. Het is een weg geweest die ik een paar maanden geleden nog helemaal niet wist. Ik zal jullie nog sterker vertellen. 6 weken geleden wist ik nog niet dat we hier zouden samenkomen. En op een gegeven moment was het een feit dat we eigenlijk in het forum bijna geen mogelijkheden hadden met afspraken te maken over een coronacrisis en een protocol en een gebruiksplan. En toen zaten we met de leiders samen en toen zeiden we, wat gaan we doen? En toen zeiden we, andere mogelijkheden kiezen. En God opende de ene deur naar de ander. Ik had het me niet durven te dromen wat er gebeurde. En dan sta je ineens hier en je kijkt om je heen. En ze zijn eigenlijk alles voor ons aan het opknappen. Er komen nieuwe stoelen, een nieuwe beamer, een prachtig gebouw, kinderruimtes, nieuwe vloerbedekking. Alles compleet nieuw. Hele techniek die je eigenlijk je niet kunt verzinnen allemaal. Ja, daar word ik ontzettend stil van. Daar kan ik ontzettend ontroerd van worden. Omdat je echt 6, 7 weken geleden had ik nog niet, niemand van ons had in de gedachte dat we hier op zondagmorgen zouden samen zijn. En nu is het zo. En ik kan ervan genieten als ik dan Ingeborg met de kinderen op de fiets zie komen. Ik kan er echt ontzettend van genieten, van de dingen die God heeft voorbereid. Niet voor ons alleen. Ik denk voor de kerkdorpen, waar we hierin samen mogen zijn. Dat we daar iets mogen proeven en dat is ontzettend belangrijk van hoe staan we bekend. Hoe is onze bekendheid? Hoe staan we, vooral de gelovigen in dit Leudal, hoe staan zij bekend? En dat is een enorme uitdaging en een grote verantwoordelijkheid. Ik wil zo graag eindigen even met stilte. Dat we even stil zijn. En dat hij zichzelf echt onderzoekt, dat hij echt zo een moment kent, ook in het lied wat Rob en David zo zullen zingen. Dat hij zichzelf onderzoekt en zegt, Heere God, toets me toch op mijn religiositeit. Heer, laat me niet een verhindering zijn, maar laat mij een middel, een instrument zijn, wat door u mensen kunt bereiken en het koninkrijk kunnen binnengaan. Laten we zo samen gaan staan en luisteren naar het lied. Dan zal ik zo de zegen uitspreken.
eten, het vuur van uw belofte is langzaam uitgedoofd. Met een hart vol van twijfel volg ik Gods wijsheid. Vergeef mij toch mijn ongeloof, hernieuw het vuur in mij. Wees genadig, Heer, vergeef mij. Wees genadig voor mij. Wees genadig, Heer, vergeef mij. Wees genadig. Zelf een altaar van dingen van de wereld. Ik wandelde op wegen ver bij u vandaan. Nu keer ik terug en stort mij in uw armen van genade. Vergeef mij, Heer, en help mij opnieuw uw weg te gaan. Wees genadig, Heer, vergeef mij. Wees genadig voor mij. Wees genadig, Heer, vergeef mij. Wees genadig voor mij.
Voordat ik zo de zegen uitspreek, wil ik jullie nog daarop wijzen dat de collecte die kan bij de uitgang in een bus worden gedaan of via een gift-app, noemen ze het. Zo wil ik eigenlijk deze dienst echt beëindigen met die priesterlijke zegen. Ik vind het een groot voorrecht om dat weer te mogen uitspreken, dat de Heere God echt ons mag zegenen. Vader, we willen u zo danken dat we zo samen mogen zijn vanmorgen. Dat u in ons midden bent en dat uw woord geopend wordt en een licht is op ons pad. Heer, we hebben dit gemist en we zijn dankbaar dat we weer begonnen konden, dat we weer konden beginnen. Dat we weer konden starten met een eredienst. Het past ons als gelovigen op zondagmorgen samen te zijn. Die lofzang aan te heffen waar u op troont. Waar de heerlijkheid van u bezongen wordt. En dat we dat niet individueel doen, maar gezamenlijk. Als volk, als priesters, als een kudde die zijn herder ontmoet. Heere God, zo willen we ook deze dienst echt eindigen met die zegen die zo door Mozes aan Aaron gaf. Die prachtige priesterlijke zegen. Maar dan staat: de Heere die zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. De vrede van de Heere Jezus. Amen.
Ik hunker naar liefde, barmhartig en genade. Als een stroom van vergeving die geen einde kent. Alles in mij buigt nu voor u, hier in uw nabijheid. Het licht van uw verlossing schijnt helder in de nacht. Wees genadig, Heer, vergeef mij. Wees genadig voor mij. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy on me. Lord, have mercy on me.
Amen. Beeldhouwers.